De Stroom.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Blockchain.
Tim, je bent zo goed met buzzwords.
Cryptocurrency.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lift off!
Welkom bij Bert Ziet Sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend de promovendus theoretische natuurkunde, Bert, een duik neem in de wondere wereld der natuurkunde.
Hey Tim.
Hey Bert.
Hoe gaat het?
Goed.
Leuk. Heb je, hoe is het?
Goed. Met jou?
Het is ook heel goed.
Nou, oh, dat is fijn.
We hebben toch veel te vertellen tegen elkaar, hè?
Ja, laten we het over de inhoud hebben.
Nu al?
Ja, gast, ik weet niks om te zeggen.
Oké, nou dan...
Maar, ja. Er is wel iets wat ik al jaren tegen jou roep dat we daar een keer over moeten hebben. En ik denk dat de tijd eindelijk echt daar is.
Ja?
Ja.
Oké, ik hou me hard vast.
Quantumcomputers. De toekomst.
De toekomst. Ja, dit wist ik wel. Jij bent eigenlijk al tijden ben je altijd weer doordrongen van hoe vet dit moet zijn. En ook dat het gewoon...
Ja, en ik weet dus helemaal niet... Iedereen doet dat, hè?
Wat?
Dan zeggen ze, ja, quantumcomputers, dat gaat zo, weet ik veel, vet zijn. Of er gaan dingen gebeuren die we ons nu nog niet kunnen voorstellen.
Ja.
Ik snap er niks van. Dus ik denk, oké, jullie zullen wel gelijk hebben. Maar waarom?
Nou ja, dat is een heel goed punt.
Zijn bitcoins nog wat waard als er een functionele quantumcomputer komt?
Ja, daar kan ik nu niet zomaar een antwoord op geven. Dat hangt er vanaf hoe die quantumcomputer eruit gaat zien.
Het is niet dat je daarmee een soort de code van de bitcoin in één keer kraakt en alle bitcoins die er nog zijn gaat minen.
Ja, ik weet eigenlijk niet wat de code van de bitcoin is.
Volgens mij is een bitcoin een uitkomst van een som die steeds ingewikkelder wordt.
Dat klinkt nog steeds heel vaag.
Ja, daarom is het ook iets wat enorm fluctueert in waarde, denk ik.
Ja, ik weet niet zo goed wat voor algoritmes de bitcoin kunnen kraken.
Blockchain.
Tim, je bent zo goed met buzzwords.
Cryptocurrency.
Laten we het daar niet over gaan hebben. Maar ik vind quantum computing wel een goed onderwerp. Het is wel gewoon echt best wel lastig. Ik kwam laatst zelfs een artikel tegen wat specifiek gaat over hoe mensen, zeg maar, wat wij nu doen, namelijk praten over natuurkunde voor een publiek wat niet natuurkundig is. En daarin kwam ook al naar voren dat quantum computing vaak in veel gevallen wordt aangeduid als spookachtig en als raadselachtig. En dat soort termen er tegenaan worden gegooid.
Het is ook lekker om jezelf te laten zien van kijk eens hoe slim ik ben. Ik ben met raadselachtige, spookachtige dingen bezig. En dat is super ingewikkeld en ik ga het proberen om een klein beetje uit te leggen.
Ja, nou, dat is wel wat ik nu zo ongeveer ga doen. Maar waarbij ik dus ook wel wil proberen om niet alleen maar te zeggen van hey, het is super, wow, quantum computers.
Kom je bij mij niet meer weg, vriend.
Ja, raadselachtige shit. En eigenlijk super abstract, maar ook ting sick. Dus ik dacht, ik wil wel proberen om een specifiek en ook wel echt een belangrijk onderdeel van die quantum computing, specifiek een quantum algoritme met je te gaan behandelen.
Wat is een algoritme?
Een algoritme is een stapsgewijze manier die een computer kan gebruiken om een probleem op te lossen.
En daar hebben we het eerder over gehad.
Helemaal waar. Waarom quantum computers zo sick worden gevonden, is dan van ja, het idee is dan, ja, Tim, mag jij even vertellen, wat weet jij van een quantum computer?
Dat ze werken met... Normale computers werken met hele kleine dingetjes die of aan of uitstaan, dus 1 of 0.
Ja.
En een quantumcomputer is alles tegelijk.
Ja, nee, precies. Dit is het bekende zinnetje.
Maar is het dan zeg maar alles tussen de 0 en de 1 of überhaupt alles?
Nou ja, het centrale concept wat vaak concept.
Je zegt wel concept store.
Ja, dat is wel
echt
waar.
Niet concept store.
Ja. Maar je zegt dus wel het centrale concept,
Store.
Dat vaak terugkomt binnen die quantumrekeningen, is het idee van een superpositie. Dat een quantumtoestand inderdaad niet alleen maar bijvoorbeeld een bitje 1 of een beetje 0 is, maar in een superpositie, dus een combinatie van die twee kan verkeren, waardoor bepaalde dingen makkelijker kunnen. Dat is op zich wel iets wat ik wel wil.
Want we hebben het hier eerder over gehad en toen kwamen er volgens mij op uit dat het dan de kans dat het meer 1 was dan 0. Dat je dan zeg maar 0,78.
Nou ja, dus dat is hoe je het gebruikt als je bijvoorbeeld wil weten wat een deeltje doet. Dus daar zitten kansen aan vast, maar het heeft een heel spectrum van zeg maar meerdere toestanden voordat je uiteindelijk die meting doet. Maar het stapje daarna is dan een soort van de suggestie van, oh, met zo'n quantumcomputer kunnen we dus dan alles gewoon meteen super snel uitrekenen, want zo'n ding is niet 1 en 0, maar alles tegelijk. En dat is natuurlijk...
Er zit nog wel iets tussen, denk ik.
Er zit behoorlijk veel tussen en ik ben er eens even ingedoken in dus een misschien wat beroemdste quantumalgoritme. Ik dacht, misschien is dat ook gewoon wel goed. Want dan kan ik even laten zien hoeveel stappen daar nog tussen zitten. En inderdaad ook wat zo'n quantumcomputer dan bijvoorbeeld wel zou kunnen, wat een gewone computer niet kan. En het specifieke issue waar dan dit algoritme het over gaat, is de tijd die het kost voor een computer om een bepaald algoritme uit te voeren. Dus om een bepaald probleem op te lossen.
En het probleem is dan het vinden van een cijfer in een lijst, in dit geval.
Nou, bijvoorbeeld. Nou, in dit geval zal het probleem worden, maar daar gaan we het zo over hebben.
Oké.
Nee.
Dat is een probleem voor later.
Dat is een probleem voor later. Nou ja, je weet wel, als jij voor bij een computer zit en je wil hem iets laten opzoeken, dan gaat hij altijd even nadenken.
Nee man, ik heb een MacBook.
Oké, okay, jij wel. Ik met mijn oude Asus Zenbook. Heeft dat probleem
soms? Zo'n zenboek.
Godverdomme, dat duurt er lang! Nou ja, ik ben dus wel heel zen, dus daarom kan ik daarmee omgaan.
Ah.
Dat is wel grappig.
Daarom heb ik een MacBook.
Nee, dat lijkt me ook heel verstandig. En afhankelijk van hoe groot zeg maar de input is waarvan je iets wil weten, kan je de tijd uit bepalen hoe lang zo'n computer erover doet om een probleem op te lossen met een bepaald algoritme.
Even terug naar het voorbeeld van een getal in een lijst.
Ja.
Als je een langere lijst hebt, duurt het langer om het getal te vinden.
Ja.
Maar is dat de gemiddelde tijd? Want je kan ook massa hebben en gelijk het goede getal hebben.
Inderdaad,
toch?
Dus uiteindelijk zit er een middeling overheen. En het is dus niet zo dat het alleen maar afhangt van de grootte van de lijst. Dat hangt ook af van wat je precies wil doen met die lijst. Wat precies het probleem is. En sommige problemen zijn gewoon moeilijker op te lossen voor een computer dan andere.
En, kun je daar een concreet voorbeeld van geven?
Nou ja, het voorbeeld waar we het straks over gaan hebben is, stel, ik geef jou een mega groot getal. Weet ik veel.
336.
Nee, nog veel groter.
336.000 miljoen miljard 120.
Iets in die richting, ja. En dan ga ik jou vragen van, oké, nu wil ik de twee priemgetallen.
Daar ben ik toevallig heel goed in. Dat is in dit geval 3.486.152 maal 2.928.756.334.
Nou, dan is de quantumcomputer ook niet meer nodig.
Quantum brain, vriend.
Ja, Tim, dankjewel. Nou, dan zijn we er.
Nee, dat is flauw. Dus het is heel ingewikkeld om van een groot getal te bepalen uit welke twee priemgetallen het ontstaan is.
Ja, en het leuke is wel dat zolang het getal zelf geen priemgetal is, weet je wel dat er twee van die getallen zijn.
Twee of meer werkt.
Dan kan ik even gewoon dit keer een echte physical fun fact. Of eigenlijk een mathematical fun fact. Een priemgetal is een getal dat alleen maar te delen is door zichzelf of door 1. 10 is bijvoorbeeld dus geen priemgetal, want dat kan je delen door 2. Maar 11 is wel een priemgetal. En elk getal dat geen priemgetal is, kan je schrijven als een product van priemgetallen. 10 is bijvoorbeeld 2 keer 5. En 2 en 5, dat zijn allebei nog net wel priemgetallen.
Echt wel sick.
Ja, dit is een beetje het soort feitje wat je in je wiskunde schoolboek tegenkwam.
Nou, had ik het maar gevonden, dan was ik misschien wel... Dit is wel iets wat ik heel vet vind.
Nou, Tim, dan is mijn...
Want er zijn op een gegeven moment kan je best wel veel cijfer... Als je grotere getallen gaat noemen, dan duurt het heel lang voordat je weer een nieuw priemgetal hebt.
Ja.
En al die grotere getallen hebben dus wel twee priemgetallen waar je ze uit kunt destilleren.
Als het zelf geen priemgetal is, ja. Ja.
Bert, je kan elk niet priemgetal schrijven als een product van priemgetallen, maar het hoeven niet maar twee priemgetallen te zijn, het kunnen er ook meer zijn.
En dat is dus een probleem waar een computer heel lang over doet. En nou ja, kan ook
maar
wel
dan gaat het niet over 10 en 2 en 5, denk ik, toch?
Exact, nee, dan gaat het wel echt over veel grotere getallen. En ja, voor nu is het ook, volstaat het ook om het daarbij te houden, denk ik. Dus je hebt voor hoe lang een computer erover doet om een probleem op te lossen, kan je vrij veel. Zijn vrij veel mogelijkheden daarvoor.
Er zijn ook heel veel problemen.
Bijvoorbeeld, maar in ieder geval afhankelijk van de input, is het dus, zeg maar, van hoe groot het probleem is wat je hem geeft. Kun je gewoon zeggen, oké, we hebben een soort van korte tijd. En dat zijn dingen die computers in principe wel gewoon kunnen. Gaat niet altijd meteen, maar ze kunnen het. En dan heb je exponentiële tijd. Nou ja, ik heb jou vaak genoeg gedrilld inmiddels. Als iets exponentieel is,
dan ben je fucked.
Dan duurt het gewoon echt lang. En dit probleem is het misschien wel beroemdste voorbeeld van een probleem wat die exponentiële tijd
en kost. Exponentieel naarmate het getal groter wordt.
Ja, en dat gaat dus wel best wel snel. Zo werkt het ook met exponentieel. Dus zeg maar inderdaad, als jij moet bepalen wat van 10 de twee priemgetallen zijn, nou dan hoef je er geen exponentiële tijd voor nodig. Maar zodra je hoger komt, wordt het best wel snel gewoon echt wel lastig.
En even terug naar het voorbeeld van 10. Is het dan zo dat je bijvoorbeeld begint met het kleinste priemgetal, dus 2. En dan ga je kijken of 2 keer 2 10 is. Dat is niet waar. 2 keer 3 is ook niet 10.
Nee.
2 keer 5 is wel 10. Bingo.
Nee, het zit nog ingewikkeld in elkaar. Maar dat
nog
is
ingewikkelder dan dit.
Zeker, Tim. Het zit behoorlijk wat ingewikkeld in elkaar.
Die wiskundigen, hè? Ja. Die zijn zo slim.
Ja, dus er zit een ander soort algoritme
achter. Spookachtig bijna. Ja.
Maar nu komt het quantum algoritmes om de hoek kijken. En dit algoritme stamt uit de jaren 90. En was ook wel echt een belangrijke drijfveer voor mensen om te zeggen van nou, hier gaat wat gebeuren. Want in theorie kan je dus met een quantumcomputer die dit algoritme uitvoert, het wel goed doen.
Dus quantum algoritme.
Nou, het idee van dat algoritme is, wederom zitten dus een aantal stappen tussen. Je begint even met het hele grote getal dat je wil kraken. Je wil weten welke twee priemgetallen met elkaar vermenigvuld dat grote getal zijn. En vervolgens neem je heel simpel de reeks 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Dat kan je doen. En dat kan je oneindig schrijven, maar keer 2 keer 2 keer 2 wordt het steeds groter.
Ja.
En dan ga je kijken voor dat grote getal wat je wil kraken, hoe vaak je dat er van af kan halen. Dus stel dat het getal 15 is, dat is even niet zo'n groot getal, maar dan nemen we even dat getal 15 dat we willen kraken. Dan zeg je nou, vanaf 1, 2, 4 en 8, daar kan je 15, kan je er niet afhalen. Maar vanaf 16 kan je 15 er een keer afhalen en dan krijg je dus weer een 1. Vanaf 32 kan je 2 keer 15 afhalen en dan krijg je een 2. Vanaf 64 kan je 4 keer 15 afhalen en dan krijg je een 4.
Ja.
Dan krijg je dus weer 1, 2, 4. En dit is een wiskundige eigenschap van dit soort reeksen. Dat je dit altijd krijgt. Dan krijg je een periodiciteit, heet dat. Die reeks gaat zich herhalen. Dus je krijgt dan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Maar als je dus die veelvouden van het grote getal eraf gaat halen, krijg je dus een reeks die om de zoveel tijd weer begint bij 1, 2, 4.
Want hoe zou dit een derde keer gebeuren?
Nou, omdat je uiteindelijk, ga je gewoon op deze manier door. Ga je gewoon kijken hoe vaak dat getal erin past. En dan zal je zien dat het op een gegeven moment weer op hetzelfde, hetzelfde aantal stapjes weer gebeurt.
Ik snap hem, als je vanaf 16, ja, kan je 1 keer 15, 32, 2 keer 15, 64, 4 keer 15.
Ja, 128 moeten we even kijken hoeveel je 5 keer 15 daarvan af kan halen.
8 keer 15.
Ja, is 120.
En dan kom je
weer een 8. Ja, en dan krijg je na 254.
56.
256. En daar kan je dan weer
15.
Keer 15 vanaf aan, dan kom je weer bij een 1 uit. Dus het begin weer
opnieuw. Dat was even de stap die ik nog mis. Ja. En dan begin je weer met een 1.
Ja, en dat blijft dus zich herhalen. En in dit geval kunnen wij het hier nog met wat kunst en vliegwerk gewoon met woorden af. Maar dit geldt dus voor een groter getal. Zeg maar dat je een getal neemt van in de miljoen miljarden.
Ja.
Geldt dit ook. Maar ja, dat is natuurlijk wel een stukje ingewikkelder. Want dan duurt het wel vrij lang voordat de reeks zich weer gaat herhalen. Maar hij zal het wel doen.
Ja.
En dat weten wiskundigen.
Ja.
En dat is wat je dan wil weten. Want als je die periode kan bepalen van om de hoeveel getallen zo'n reeks zich weer gaat herhalen,
ja,
dat helpt om sneller te vinden wat die priemgetallen zijn waar dat grote getal uit is opgebouwd. Daar zitten dan ook weer gewoon normale computerstappen achter, maar dat helpt.
Ga je dat ook nog uitleggen of is dat waar je de grens trekt?
Dat is waar ik de grens trek.
Okay.
En omdat ik eigenlijk is wat ik hiermee ook wil zeggen is dus, als je zegt, wat kan zo'n quantumcomputer dan? Nou, die kan dus dit specifieke probleem van in zo'n bak getallen zo'n bepaalde periode vinden van hoe vaak, om de hoeveel getallen, en dat kunnen er dus ook heel erg veel zijn, om de hoeveel getallen die zich weer gaat herhalen.
Mm-hmm.
Dat is een probleem wat je met die quantum toestanden kan aanvliegen, snel kan oplossen. Dus dat specifieke onderdeel van dit hele gebeuren, dat kan een quantumcomputer heel goed.
Dus eigenlijk is het de extra hulpstap, namelijk het vinden van de herhaling,
ja,
is wat hij heel snel kan.
Ja, en dat, waarom je dat snel kan, heeft wel echt te maken met het. Dat is wel echt omdat die een quantum bit is. Dus zoals we al zeiden, superpositie, dat is wat quantum deeltjes doen. Dat ze in meerdere toestanden tegelijk zijn totdat je gaat meten. Stel dat je dus die periode van die reeks getallen, dus hoe vaak om de hoeveel getallen die zich herhaalt, kan je voorzien als een golf. Om de 4 getallen begint die opnieuw.
Ja.
En met zo'n quantum toestand kan je dus als het ware al die periodes van die golf, dus een golf van 1, golf van 2, golf van 3, golf van 4, golf van 5, kan je allemaal tegelijk simuleren, zeg maar, simpel gesteld.
En
dan gaan al die golven gaan, zeg maar, elkaar uitdoven, behalve het juiste antwoord. En dat kan dus met de kwantumberekening kan dat heel snel.
En heb je dan nog een bepaald aantal quantum bits nodig om dit te kunnen doen?
Ja, je hebt wel een aantal bits nodig. je kan het niet zomaar met het is niet dat één dat je dit met één quantum bit kan doen of zo.
Blijft echt ingewikkeld, man. Want even aannemen dat hij dat gewoon kan. Hè? Dat is niet, want een quantum deel, hoe doe je een meting aan een quantum deeltje? Want dat is het hele ding, toch? Een quantum deeltje is een superpositie, dus je kan van alles zijn. Totdat je gaat meten en dan denkt hij, fuck, ik word bekeken. En dan staat hij stil en is hij nog maar één ding, toch?
Ja, dat is ook een hele goede vraag. Laat ik zeggen dat je hem, als het ware, in die golftoestanden brengt. En dat hij dan, voordat je gaat meten, gaan al de golven die niet het goede antwoord zijn elkaar soort van uitdoven. Dan breng je hem weer terug naar de quantum bit. En dan kan je meten wat er is overgebleven.
Dus je laat hem eerst tijdens het rekenen. Weet je alleen dat hij met die golven bezig
precies.
is.
En dan komt er een uitkomst uit die je vervolgens los kan meten. Maar het is niet dat je inderdaad in die golftoestanden kan kijken. Want dat kan inderdaad niet. Want dan stort de hele boel meteen weer in elkaar.
Spookachtig bijna. Raadselachtig bijna wel, ook.
Bijna wel. Wat we dan nog bijna zouden vergeten is waarom trekt dit dan? Heeft dit destijds en nog steeds zoveel aandacht getrokken? Nou, omdat dat probleem van die, wat je dus sneller mee kan oplossen, van dat grote getallen factoriseren, dus de priemgetallen vinden waaruit ze mee zijn opgebouwd. Dat is iets wat we gebruiken in een aantal bekende dataversleutelingsmethodes in onze computers.
Zoals WhatsApp.
Dat weet ik niet. Die zijn double encrypted, twee kanten op. Ik heb geen idee.
Ongelooflijk. Zo veilig.
Maar het idee is in ieder geval wel dat dit mechanisme erachter zit. Dus op het moment dat je snel die priemfactoren kan vinden, kan je dus versleutelde data bekijken. En dat is natuurlijk iets wat mensen aantrekkelijk vinden.
En hoeveel sneller gaat dit dan? Is het?
Ja, in ieder geval niet meer in die exponentiële tijd, maar in de gewone computertijd. Dus er ongeveer, geloof ik, dat heb ik niet helemaal paraat. Gaat in ieder geval zoveel af dat het gewoon de moeite waard wordt. Wil ik meteen bijzeggen, op dit moment zijn er dus wel al simpele quantumcomputers. Maar hier op dit is nog lang niet echt aan de orde. Dus dit is ook niet echt een reële dreiging dat die soort van al onze data nu ineens op straat komt te liggen. Op dit moment, tenminste 3 jaar geleden las ik, kon een quantumcomputer het getal 21 factoriseren.
Dat kan jij ook.
3 keer 7.
Dat kan ik ook.
Ja, dus wat dat betreft kunnen gewone computers met hun normale algoritmes kunnen echt oneindig veel grote getallen. Kunnen het wel, duurt gewoon heel lang. Dus wat dat betreft is het niet echt een dreiging. Ook omdat mensen al sinds de jaren 90 weten dat dit in theorie eraan kan komen. Dus er zijn ook wel ideeën over hoe je dan dit weer kan gaan tegenwerken om te voorkomen dat ineens alles op straat komt te liggen. Dus het is wat dat betreft niet een reële dreiging, maar het is wel iets geweest wat deze hele ontwikkeling heeft voortgestuurd, zeg maar.
Weet ik genoeg over de spookachtige, raadselachtige wereld van quantumcomputers en quantum?
Nou ja, ik kan wel stellen dat deze aflevering zou wel baat hebben bij een beetje een strakke goede pitch van jou. Want ik denk dat onze luisteraars ook denken van, oh, dit is wel.
Nou, dan wil ik nog even één vraag. We gingen op een gegeven moment, maakten de stap van een algoritme naar een quantum algoritme.
Ja.
Wat is het verschil? Is dat, zeg maar, hoe het wordt? De algoritme is de aanpak van het probleem, toch?
Ja, de stappen die er worden gezet, ja.
Oh ja, oké. Dus je hebt dezelfde vraag, namelijk je hebt een gigantisch groot getal. De vraag is welke twee priemgetallen moet je keer elkaar doen om dit getal te krijgen.
Ja.
En een algoritme is een klassieke computer die dan gewoon gaat proberen.
Ja.
En een quantum algoritme, ik ben eigenlijk al half aan het pitchen.
Ja, we kunnen ook
gaat dit op een kwantum manier aanvliegen, maar het is dezelfde vraag die ze krijgen.
Zeker.
Oh, oké.
Nou ja, Tim, Tim, waar is die lift van je?
Ik stap in de Space Elevator voor mijn elevator pitch. Ik start mijn supersonische sportswatch. Ik kijk op mijn hartslagmeter en die is vrij hoog omdat ik een beetje zenuwachtig ben. En dan hebben we het over quantumcomputers. Quantumcomputers worden al jarenlang omschreven als spookachtig en raadselachtig. En het gaat onze wereld op de kop zetten. Maar hoe werkt het nou eigenlijk echt? Quantumcomputers, als ze genoeg rekenkracht gaan krijgen om dingen op te gaan lossen, gaan heel goed zijn in het oplossen van algoritmen waar normale computers moeite mee hebben. En dan hebben we als voorbeeld het algoritme van de vraag. Uit een heel groot getal kun je altijd priemgetallen destilleren die keren elkaar dat getal vormen. En een gewone computer gaat dan gewoon proberen met priemgetallen net zo lang tot hij dat grote getal heeft gevonden dat het geen priemgetal is. Er zit wel enige logica achter, maar het blijft een kwestie van trial and error. En dat duurt heel lang en wel exponentieel langer als de getallen groter worden. Een kwantumcomputer kan door middel van herhalingen vinden in een reeks sneller bij het antwoord komen. Als je de herhalingen ziet als een golfbeweging, wanneer gaat die opnieuw beginnen? Dan kan de kwantumcomputer al die golven tegelijkertijd laten ontstaan en vervolgens tegen elkaar laten uitdoven. En dan hou je het goede antwoord over, waar een normale computer elke stap, elke poging op zichzelf na elkaar moet uitrekenen. Dan doet de computer dat allemaal tegelijkertijd. En daardoor heb je niet meer een exponentiële toename van de tijd, maar een normale toename van de tijd. Dus niet 2 × 10^2 maar 2 × 2 × 2. En dat scheelt heel veel tijd. Waarom is dat belangrijk? Omdat veel versleuteling van data gebruik wordt gemaakt van dit soort sommen. Dus uit welke 2 priemgetallen bestaat dit hele grote getal. En kwantumcomputers kunnen dan veel sneller je data ontsleutelen dan een gewone computer dat kan.
Het is vast even zweten.
En ik heb wel echt de essentiële tussenstap van die golfbeweging en de 15 even overgeslagen.
Maar dat is ook niet, dat mag in deze. Dus het volstaat ook om te weten, door die golfbeweging in die reeks kan je dit probleem sneller oplossen. En dat is een specifiek voorbeeld van iets wat zo'n kwantumalgoritme goed kan. Dus iets wat een kwantumcomputer zou kunnen. Een kwantumcomputer kan ook nog in theorie heel veel andere dingen. Maar dit is een specifiek belangrijk voorbeeld van, dit is een manier hoe zo'n ding iets zou kunnen doen. Dus dat
wil ik. Durf je te zeggen hoe lang dit nog gaat duren?
Nou ja,
voordat dit
deze podcast.
Nou, veel te lang. Maar voordat dit een iets is waar we echt rekening mee moeten gaan houden, is een kwestie van 5 jaar, 10 jaar.
Nou, je hoort natuurkundigen wel zeggen van, ik hoop dat ik het in mijn leven nog meegemaak en ik acht die kans wel aanwezig, maar ook niet.
Dus kans dat ChatGPT ons allemaal tegen elkaar uitspeelt en de mensheid vernietigt is reëler dan dat kwantumcomputers zeggen wat jij stiekem tegen je buurvrouw hebt.
Het gaat even duren, maar het zou ook wel zomaar er ineens kunnen zijn.
Dan was dit Bert ziet sterren. Wil jij voorkomen dat onze afleveringen een onoplosbaar algoritme blijken te zijn, waar we pas met de kwantumcomputer een antwoord op gaan vinden? Klik dan op volgen in de podcast app. Dan heb je alvast een voorschot genomen op het daadwerkelijk verschijnen van de kwantumcomputer.
En als je er dan toch bent, geef ons een recensie. Geef Bert ziet sterren.
En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar bertzietsterren@de-stroom.nl.
Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren
en tot de volgende ster.